Van de vorige keer, of vorige twee keer dat ik het voor heb gehad om onder jullie te mogen zijn. Maar ook een paar andere oude bekenden. We gaan vanochtend samen in het woord lezen, graven. We gaan een aantal bijbelteksten lezen. Zo, doe even een paar vingeroefeningen, zodat je snel ook kan doorbladeren. En we gaan beginnen in Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1. Even wat achtergrond, voordat ik dit ga lezen, is dat Johannes de Doper, zoals we weten, was een profeet. Hij was de laatste profeten van het oude, onder het oude verbond. En hij had zich eerst teruggetrokken in de woestijn van Judea. En hij was nu aan de oevers van de Jordaan de weg aan het voorbereiden voor de Messias, Jezus Christus. Hij was een unieke man en hij vervulde natuurlijk een heel bijzondere rol, namelijk dat hij aankondigen mocht de komst van de Verlosser. Hij riep de mensen op zich te bekeren en zij die dat deden, die lieten zich ook dopen. Het waren voornamelijk Joodse mensen die daar gehoor aan geven, want het waren de Joden die wachten op de komst van de Messias. En dan op een gegeven moment ziet Johannes de Doper Jezus aankomen en dan zegt hij in vers 29 van hoofdstuk 1 van Johannes. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. Gaan we naar vers 35. De volgende dag, dus een dag later, stond Johannes daar weer met twee van zijn eigen discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie het Lam van God. Zie daar waar jullie al lang op wachten. Zie daar is het Lam van God. Nou, we gaan terug in de geschiedenis. Maar ik wil even zeggen dat in het leven is het soms zo dat wij horen van iets dat gaat gebeuren, dat gaat komen, en we niet helemaal ons kunnen voorstellen wat dat inhoudt. Ouders die wachten 9 maanden lang op een baby, die weten dat de baby in de baarmoeder van de moeder zit. Ze bedenken al een naam, ze bereiden al een kamertje voor. Misschien wachten ze met de kleuren en al dat soort van dingetjes. Maar ze weten dat er een kind aankomt, maar hoe die eruit gaan zien, weten ze niet. En hoe groot die gaat zijn, weten ze niet. En of het een jongetje of een meisje is, tenminste vroeger, wisten ze dat ook niet. Vandaag de dag kan je dat natuurlijk allemaal meestal weten. Maar we wachten erop en zien ernaar uit. Toen ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika, zoals ik al eerder gezegd heb, geboren en getogen. En ik groeide op in Pretoria. En dat was zo'n 10 uur, destijds 10 uur rijden om bij de zee te komen. En ik was 10 jaar oud toen wij voor het eerst naar de zee gingen. We hadden geen televisie in die tijd. En zo, ik kon me er niet veel bij voorstellen hoe de zee eruit ziet. Natuurlijk hebben mijn ouders ons veel verteld en genoeg van tevoren. Ik weet niet hoe lang van tevoren we het wisten, maar in april zouden we naar de zee gaan. Dat is de mooiste maand dan ook om naar de zee te gaan, aan tenminste aan die kant van Zuid-Afrika. En het was een lange reis, zoals ik zei, en we zaten ingepropt achter in de auto. Het was een kleinere auto en 2 zussen heb ik erbij. En elke keer als we iets van een plas water zagen, zeiden we: is dat de zee? Nee, zei mijn moeder, dat is niet de zee. Veel groter. Nou, dan ga je weer en dan ga je ook berg op en berg af en dan kom je op een gegeven moment heel hoog en dan kijk je zo diep naar beneden en daar ligt dan ook een stuwmeer of een dam. Is dat de zee? Nee, dat is de zee niet. Maar het was wel groter dan wat we eerder gezien hadden. Nee, het is veel groter, zeiden onze ouders. En als je het ziet, dan zal je weten dat dat de zee is. En uiteindelijk kom je zo van Pietermaritzburg afrijden en dan ga je weer zo en dan kom je op een gegeven moment. En dan zie je in de verte Durban. liggen. Nou, we gingen nog 150 kilometer zuid van Durban. Maar als je zo over die heuvel komt, dan voorbij, daar achter Durban ergens, daar zie je gewoon een massa water. We hoefden toen niet te zeggen, is dat de zee? Ik weet ook niet of mijn ouders zeiden van, daar is de zee. Maar dat gevoel was er wel. We hebben er lang naar uitgekeken. We hebben steeds gedacht, is dit de zee? Is dat de zee? Nee, nee, nee. En toen uiteindelijk, daar is de zee. En zo is het ook met Jezus, zijn komst. Eeuwenlang werd er gezegd, hoorden de mensen van, er komt een Messias. Er komt een verlosser. Er komt redding. En ze hoorden dingen en vullen ze het zelf in. Zoals ik het invulde en mijn zussen ook invulde. Is, nou, dan moet het zo groot zijn. Dan moet het er zo uitzien. Enzovoorts enzovoorts. En op een gegeven moment weten wij, toen Jezus verscheen hier op aarde, waren er een heleboel Joden die hem niet zag zitten. Want hij vervulde niet wat zij in hun beeld hadden van hoe hij eruit zou zien. Maar Johannes herkende hem wel. God had Johannes voorbereid om die weg voor te bereiden voor Jezus. En toen hij hem zag, want hij kende hem als zijn neef. Maar hij wist ook, hij is veel groter. Veel, veel groter dan zijn neef. En op dat moment toen hij Jezus daar aankwam, toen zei hij, jullie hebben er naar uitgekeken. Jullie hebben gewacht, hoe ziet het eruit en alles. Daar is het Lam van God. En ik ga kijken met jullie vanochtend naar de achtergrond. Van hoe dit is ontstaan, dat Johannes op het punt komt dat hij zegt van, daar is hij. Daar is waar we naar uitgekeken hebben. We gaan terug naar Genesis. We gaan beginnen in Genesis en we gaan eindigen in Openbaring. Hoe lang hebben we? Vanwege de zonde van Adam en Eva kwam er een vloek over de mensheid. En God confronteerde Abraham en Eva met hun rebellie tegen hem. Hun weerstand tegen God. Hij confronteerde hen met hun zonde. En hij vervloekte de duivel kort nadat dat was gebeurd in de tuin. In de hof van Eden. En dan in Genesis hoofdstuk 3 vers 15. Daar lezen wij. Zegt God tegen de duivel, de slang, en tegen Adam en Eva. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen jou en de vrouw. Dit is tegen de slang. En tussen jouw zaad, of nageslacht, en haar nageslacht, of zaad. Dat zal jou de kop vermorzelen, en het zaad van de vrouw zal het hiel vermorzelen. Zo, hier zegt Jezus, God tegen de Satan, jij gaat proberen om de zaad, het zaad van de vrouw, de hiel daarvan te vermorzelen. Een onderdeel, een klein stukje van dat zaad, ga je proberen. En het gaat gebeuren, en steeds weten we dat het zaad is Jezus Christus, uiteindelijk van de vrouw, kwam door de maagd Maria. En de Satan heeft steeds geprobeerd om dat tegen te houden. En uiteindelijk heeft hij als het ware de hiel vermorzeld. Toen Jezus aan het kruis hing. Maar, zegt God hier tegen de slang. Maar ik ga dat zaad van die vrouw gaat jou de kop kosten. En we weten dat aan het kruis heeft Jezus de overwinning behaald over Satan. En dat zal uiteindelijk gebeuren aan de einde der tijden. En hier hebben wij in Genesis 3 vers 15 wat heet de proto-evangelium. Het is de eerste aankondiging van het evangelie. De eerste boodschap waarin bekend wordt dat er uiteindelijk een Messias zal komen. Al die woorden worden niet gebruikt, maar hier spreken ze over het zaad of de nakomeling. En onmiddellijk nadat dit is bekendgemaakt aan Satan en aan Adam en Eva, biedt God, zo ze hebben nu oordeel gehad, biedt God hen ook weer hoop. Zo is God. En dan zegt hij in vers 21 van hoofdstuk 3. Daar staat er. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleden en daarmee. Ze waren naakt, ze schaamden zich, ze waren blootgesteld door hun zonde. Maar God bedekt onmiddellijk hun naaktheid, hun schuld. En doet dat door een dier te slachten, te doden. Hoe dat gebeurd is, weten we niet. En huid van de dier, daar worden ze mee omkleed. We zien al hier ontwikkelen wat gaat gebeuren wanneer er in de plaats van de mens een lam zal worden geslacht en wij met hem en zijn gerechtigheid zullen worden omkleed. Gaan we naar hoofdstuk 22, daar hebben we het verhaal van Abraham, die door God gezegd wordt dat hij zijn zoon Isaac, de zoon van belofte, moet opofferen. God spreekt die woorden tegen Abraham. De Bijbel vertelt ons niet hoe Abraham erover dacht. De Bijbel vertelt ons niet dat hij met God redeneerde. De Bijbel vertelt ons niks. Behalve dat God het zei. En onmiddellijk de volgende ochtend pakte Abraham zijn zoon met alles wat nodig was. En ze gingen op reis naar die plek waar God had aangewezen dat Abraham daar zijn zoon moest offeren. En dan lees ik vers 7 vanuit hoofdstuk 22, vers 7. Onderweg sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En Abraham zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En Isaac zei, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam? Waar is het lam? Het lam voor het brandoffer. En Abraham zei in vers 8, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen ze beide samen verder. En toen ze daar aankwamen op de plaats van bestemming, daar bouwden zij een altaar. En daarna legde Abraham het hout op het altaar en hij bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar en hij pakte de mes om zijn zoon te doden. En terwijl hij zijn hand zo omhoog hief, roept God hem toe. En de engel van de Heer was dat en zei tegen Abraham dat hij de jongen niet moest aanraken. En God spreekt hem en hij ziet daar op afstand ziet hij ineens een ram. Dat dier zat vast met zijn horens in de struiken en Abraham nam die ram en offerde dat dier in de plaats van zijn zoon Isaac. Isaac zegt, waar is het lam voor het offer? Abraham zegt, God zal voorzien. Hij heeft geloof in God. Hij geloofde, leert Hebreeën ons, dat God hem uit de dood zou kunnen opwekken. En dan ziet hij daar een dier, God zal voorzien in een lam voor het offer. En dat dier sterft in de plaats van één mens, Isaac. Waar is het lam? Daar is het lam in het geval van Isaac. En later zou dit werkelijkheid worden in de plaats van een offerdood van het lam van God. Het is dus een voorafschaduwing van het lam dat zijn leven als offer voor ons zou neerleggen. Dan gaan we naar Exodus hoofdstuk 12. Het is de vooravond van de uittocht uit Egypte. De Israëlieten die zijn jaren, honderden jaren slaaf geweest onder de Egyptenaren. Ze hebben verschrikkelijk geleden. Ze hebben God aangeroepen. God spreekt Mozes aan, zegt ik wil jou gebruiken om mijn volk uit Egypte te leiden. En zo geeft God hem een aantal instructies. En kort voordat dit ging gebeuren, maakte God zijn bijzondere verlossingsplan aan Mozes bekend. We lezen in vers 3 van hoofdstuk 12. Spreek tot heel de gemeenschap. Dit zijn de woorden van God aan Mozes. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet u ieder voor zich een lam per familie nemen, één lam per gezin. Wat was het bij Abraham? Één lam per één persoon. Hier zien we één lam per gezin of familie. Dan zegt God tegen hen, het moet een mannelijk dier zijn, het moet een jaar oud zijn, het moet geen gebreken hebben. Ze moeten het bewaren en op de 14e dag of tegen zonsondergang moet het dier geslacht worden. Dan moeten ze het bloed nemen van dat dier en dat ieder gezin dan, dat lam en bloed, en dan moeten ze dat smeren aan de deurposten en aan de boventorpel. En dan moeten zij die nacht, dan daarna moeten ze het vlees roosteren. Dat is de eerste barbecue die we hebben in de Bijbel. Ze moeten het vlees roosteren en dan moeten ze het ook die nacht alles opeten. En dan wat God zou doen is dat de engel des doods zou die nacht dan voorbij gaan en alle eerstgeborenen van mens en dier zou worden gedood. Behalve waar er bloed gezien kon worden. We kijken weer vooruit. Honderden jaren, eeuwen later, en dan zien we waar het bloed is, het bloed van het lam, daar gaat de dood aan ons voorbij. Want in vers 13 staat er, en het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waar u verblijft. En als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. In Engels pass over. Pascha, I will pass over. Ik zal voorbij gaan aan die huizen waar ik dat bloed van dat lam voor dat gezin zie. En bij de volgende weer. Het bloed was voor hun een teken van geloof en gehoorzaamheid. Want het is nooit eerder gebeurd. Kan je je voorstellen? Ik kan me voorstellen dat ze dan met elkaar gaan praten van, nou, wat heeft dat allemaal voor zin? Ja, we snappen dat we kunnen lekker barbecuen, maar waarom moeten we bloed smeren? En dus moeten ze een stap van geloof zetten. We snappen het niet, we begrijpen het niet, maar God zegt het en we vertrouwen op God en daarom gaan we een stap van gehoorzaamheid zetten. Het is geloof en gehoorzaamheid. Geloof is een praktisch woord, een woord van iets doen daarin. Zo ze doen dat en waar dat aan hun deurposten is te zien, gaat de engel des doods voorbij. En dan komen we verder en dan lezen we over de grote verzoendag. En op die dag, jaarlijks gebeurde dat, moest de hoge priester uitgebreide rituelen uitvoeren om te boeten voor de zonden van het volk. Nou, er waren veelerlei andere offers ook, maar grote zondag was gebeurde één keer per jaar. En op deze speciale dag werden er twee dieren geofferd, twee geiten. Het ene dier werd als zondoffer voor het volk Israël geofferd. En het bloed van dat dier werd binnen de heilige ruimte van het tabernakel, daar werd het op het deksel van het verbondsark gesprenkeld. Zodat die stierf en vergoot zijn bloed om de zonde van de mensen te verzoenen. Toen was er een ander dier, de tweede geit, en dat dier, op dat dier legde Aaron, want hij was de hoge priester in die tijd, hij legde zijn handen op de kop van dat dier en biechtte over de bok de zonde van het volk. Met andere woorden, wat hij deed, als het ware, hij nam de zonde van het volk, weer eens een daad van geloof, want God had het zo voorgeschreven, hij legde die zonde op de bok, en toen werd die bok de woestijn ingestuurd, met iemand die die bok de woestijn in moest leiden, of dat geit, die geit. En zo verwijderde dat dier de zonde van het volk. En was verzoening met God mogelijk. Ook dit is een voorafschaduwing van het verzoenend werk van Jezus Christus. Die onze zonde op zich nam. 2000 jaar geleden. Daar komen we nog iets verder bij. En enerzijds sterft Jezus voor onze zonde. En anderzijds, als gevolg van zijn dood aan het kruis, draagt hij daadwerkelijk onze zonde weg. Van voor het aangezicht van God, want God kan de zonde niet aanschouwen. Daarom is zijn toorn over de mensheid. En eeuwen later komen we bij Jesaja. We gaan naar Jesaja 53. Dat gaat wel snel, hè? Zo we, voordat we Openbaring zijn, is het niet 5 uur vanmiddag. Eeuwen later spreekt Jesaja over een bijzonder lam. Hij geeft ons een glimp in Gods verlossingsplan. En hij laat ons zien hoe de kop van de slang zal worden vermorzeld. Hij geeft ons iets meer zicht, niet alleen op het lam en de principes daarbij betrokken, maar hij geeft ons een kijkje in wie het lam zal zijn. En dat doet hij wanneer hij in die hoofdstukken spreekt over de leidende dienstknecht, de leidende knecht van de Heer. En hij vergelijkt hem met een lam. Ik lees vanaf vers 4 in Jesaja 53. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslaagde en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hier wordt het meer dan een lam, letterlijk lam. Zoals ik zeg, hier spreekt hij over een persoon, een mens, een knecht van de Heer. En hij wordt vergeleken met een lam. En dus konden de mensen na Jesaja, in de dag van Jesaja en daarna, zegden dan, waar is dat lam? Waar is hij die als lam ter slachting zal worden geleid? Waar is dat lam? En zij hebben telkens weer de verhalen gehoord van wat God zei in de hof. Wat God zei toen Abraham zijn zoon moest offeren. Wat er gebeurde op die vooravond van de uittocht naar het beloofde land uiteindelijk. En nu horen ze Jesaja en tussendoor natuurlijk meerdere. Ik probeer alleen de hoofdlijn te pakken. En dan horen ze weer Jesaja en dan gaan ze weer naar Zachtzaam. Waar is dan dat lam? Wie is hij dan? We hebben iets meer gehoord, maar we snappen het nog niet. Is dat het? Nee, zeiden mijn ouders. Is dat het? Nee, zeiden mijn ouders. Is hij het lam? Nee, zeggen ze. Maar elke keer, als het ware, geeft God een glimp. Hij licht of doet de sluier een beetje meer weg. En dan, hoe lang duurt het? Voordat Johannes er komt. Een gokje. Hoeveel maanden? Hoeveel jaren? Zo'n 700 jaar later. 700 jaar. Waar is dat lam? Is hij? Nee, is het. Is hij? Nee, het is het niet. En dan komt Johannes de Doper met het antwoord. En met volle overtuiging zegt hij: daar, daar, uiteindelijk, daar is het lam. Daar is het lam dat niet alleen in de plaats van Isaac zal sterven. Daar is het lam dat niet alleen in de plaats van één gezin of familie zal sterven. Maar daar is het lam dat de zonde van de wereld zal wegnemen. Daar is het lam waarvan Abraham zei, God zal voor zichzelf voorzien. en een lam. Dan komt natuurlijk de vraag bij mij, bij ons, hoop ik. Hoe neemt dat lam dan onze zonde weg? Want hij zegt, daar is het lam dat de zonde van de wereld zal wegnemen. En dan zit in hun achterhoofd, die mensen die hun geschiedenis kennen, die ze telkens weer gehoord hebben, want hun ouders hebben het ingeprent, ze hebben het op hun voorhoofd geschreven, als het ware. Ze droegen het met zich mee. Elke keer als ze op de fiets naar school gingen, hoorden ze mama zeggen van wat er allemaal gebeurd is en dat er op een dag een lam zal komen dat de zonde zal wegnemen van de wereld. Maar hoe dan? Nou, door het hele Oude Testament werden zonden slechts voorbij gezien, als het ware over het hoofd gezien, want als ze het weer deden, moest er weer een offer komen. En als het weer volgende week, weer een offer. En dan voor het hele volk, één keer per jaar, kon er weer een schone lei gemaakt worden. De betaling van hun schuld werd jaar in en jaar uit vooruitgeschoven, totdat het ware lam die zonde voor eens en altijd zal wegnemen. Maar Jezus, het lam van God, zou die zonde werkelijk wegnemen. Zo daarvoor was het niet dan weer elke keer nodig. En alles, onze schuld werd hem toegerekend. En onze schuld, onze zonde, onze rebellie tegen God, onze niet God toestaan om God te zijn in ons leven, dat is zonde, nam hij zich op. Het werd niet door de hoge priester op hem gelegd, maar hij nam het op zich. En vrijwillig deed hij dat. En door zijn plaatsvervangend dood heeft hij de toorn van God kunnen afwenden. Door zijn dood en zijn opstanding uit die dood heeft Jezus Christus vergeving van zonde en verzoening met God mogelijk gemaakt. Zo we zagen in Leviticus 2, dieren op verzoendag, groot verzoendag. De ene werd gedood en de zonden werden als het ware op de andere gelegd. Zo het bloed van de eerste besprenkeld op de deksel van de verbondsark. En de andere, daar werd de zonde op gelegd en hij droeg die zonde weg. Zo dat was aan de ene kant vergeving, aan de andere kant was verzoening met God weer mogelijk voor een jaar. En Jezus doet dat in één offer. Zo hij draagt onze zonde en omdat hij het weggedragen heeft, onze zonde, is de verzoening nu goed mogelijk tussen God en mij en u en jou. En aan de andere kant worden we vergeven en dan is de verzoening. En in iedereen Jezus Christus gelooft en hem aanneemt. Dat is heel belangrijk. We kunnen ja knikken en zeggen, ik weet, ja, ik weet, Jezus is de Zoon van God. Ja, ik weet, Jezus is gekomen naar de aarde. Ja, ik weet, Jezus is gestorven. Kan niet alles herhalen en al die namen van degenen die erbij waren enzovoort. Maar ik weet dat hij dood is. Ja, en ergens geloof ik nog dat hij uit die dood is opgestaan. Maar wat een bijzonder mens was Jezus. Ja, maar weet je iets over waarom gestorven? Ja, ja, ik weet ook nog dat hij gestorven is, want het staat van de zonde. Weet je wat de zonde is? Ja, dat is als ik niet luister naar mijn ouders. Of ja, dat is als ik niet trouw ben. En dan zo gaan mensen vaak, vooral religieuze mensen, over de dingen die we slecht doen of niet zouden moeten doen. En sommigen zullen zeggen, ja, het is vanwege het feit dat we rebel zijn naar God toe. En al die dingen kunnen we ja opnikken en kunnen we erkennen. Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat we dat wat Jezus gedaan hebben toe-eigenen voor onszelf. En het omarmen. Het aannemen. Zo God biedt het ons aan op een dienblad. Dit heb ik voor je gedaan. En voor wie? Wat zei Johannes? Voor de wereld. Dit heb ik voor je gedaan. Hier, mijn zoon is voor je gestorven. Dit heb ik voor je gedaan. Ik bied het je aan. Wat moesten de Israëlieten doen in Egypte? Ze moesten een stap van geloof en gehoorzaamheid. Ze moesten dat wat God aanbood, dat hij aan hun zou de dood besparen, moesten ze aannemen. En door geloof pakten ze. In het Griekse Nieuw Testament staat het woordje lambano. Dat betekent het pakken, het aannemen. En dat is wat hier bedoeld wordt. Zo, en ieder die in Jezus Christus gelooft. En wat hij voor hem of haar heeft gedaan. En hem aanneemt als zijn of haar verlosser. En het lam dat in haar of zijn plaats is gestorven. Die wordt een kind van God. Nou, en daar spreekt de Bijbel een heleboel dingen over. En als je precies wil weten hoe het zit, vraag dan aan Jesse. Want hij heeft het allemaal geleerd op de Gospel Mission Bijbelschool. Goed voor hem om dat weer allemaal te herinneren. Er zijn zoveel woorden en wij zijn nu betrokken bij fulltime dit jaar. Op de Gospel Mission Bijbelschool fulltime zeg ik. Het is voor een jaar en 3 dagen in de week zitten wij daar. En mogen wij het voorrecht hebben om ook veel mee te maken met hun. We zijn mentor voor al de studenten. Het was goed dat het dit jaar is, want vorig jaar zouden we het heel moeilijk hebben om mentor te zijn van Jesse. Maar, nee, maar we genieten er enorm van en zijn 3 dagen lang dag en nacht betrokken met de studenten. En daar leren ze uitgebreid ook over deze dingen. En dan worden wij rechtvaardig verklaard, dan worden we aangenomen, dan worden we vergeven. Dan noemt de Bijbel dat is onze wedergeboorte. En dan gaan we beginnen te wandelen in het volgen van Jezus met onze God. De Geest van God die woont in ons en die helpt ons die dingen uit te leven. Een bekende vers in Johannes 3 vers 16, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, wie is uitgesloten? Een ieder die stap van geloof zet. Die het bloed neemt en als het ware aan de deurposten van zijn leven smeert. Want dat spreekt de Bijbel ook over, worden gereinigd door. Zo, die ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. En wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Daarom staat Paulus, zegt Paulus in Romeinen 8, er is geen veroordeling meer. De dood gaat aan ons voorbij. Denk weer terug aan de Israëlieten in Egypte. Want het bloed van Jezus heeft ons gereinigd. En God de Vader ziet ons en hij ziet het bloed van Jezus. En daarom gaat de dood aan ons voorbij. En dan zegt Paulus in Romeinen 10 vers 10, wie met zijn mond belijdt en in zijn hart gelooft dat Jezus Christus uit God, dat Jezus Christus door God uit de dood is opgestaan, zal gered worden, zal zalig zijn, zal het eeuwig leven hebben. En de eeuwige dood zal aan hem voorbij gaan. En eeuwenlang leefde dus de vraag, waar is het lam? En later ook, wie is het lam? Wie is die knecht? 700 jaar daarvoor, ze konden zich geen voorstelling bij maken. Maar ergens leefde het steeds. En dan komt Johannes op die dag en hij beantwoordt die vraag. En hij zegt, daar, mensen, daar is uiteindelijk waar we allemaal naar hebben uitgekeken. En dan hij geeft dan de volmaaktheid van het offer van Christus weer. Hij zegt dat Jezus Christus is zowel aan de ene kant de hoge priester van het grote verzoendag en die periode. En hij is ook het lam dat geofferd wordt. En die oude testamentische offers die moesten zonder smet, gebrek zijn. En Jezus kende geen zonde. Was het volmaakte lam. Hij is onschuldig, hij is heilig, zoon van God, zoon des mensen, onbesmet. Dan lezen we Hebreeën 9. Nog een paar hoofdstukken, dan zitten we in Openbaring. Hebreeën 9, vers 11. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Of al het goede dat ons is toebedacht. En hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. En hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Niet elk jaar opnieuw, maar eens en voor altijd. Eens en voor altijd. Nooit meer nodig. Daarna. Hij is binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreiniging gesprenkeld en heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van de dode werken om de levende God te dienen. Ons geweten reinigen, ons innerlijk helemaal te reinigen van die dode werken waarvoor we leven. Want alles wat we doen zonder God is dood, leidt tot de dood. Maar we zijn gereinigd door het bloed van Jezus Christus. We zijn een nieuwe schepping geworden. We hebben een nieuw leven, een eeuwig leven ontvangen. En we zijn gemaakt, dus nieuw gemaakt, om levende werken voor te brengen. Levende werken. Het Oude Testament is of we konden de binnenste kant van de mens niet reinigen. Maar Jezus Christus wast ons witter dan sneeuw. En er komt een tijd wanneer wij die in Jezus Christus geloven, wanneer wij die kunnen zeggen met zekerheid, ik ben een kind van God vanwege wat Jezus voor mij gedaan heeft. Wanneer wij kunnen zeggen, ik heb omarmd het offerwerk van Jezus aan het kruis. Ik ben een volgeling van Jezus Christus. De Heilige Geest woont in mij. Ik val en ik sta op. Hij vergeeft me elke keer weer. Hij noemt mij zijn dierbare kind. Er komt een dag wanneer wij die door het bloed van het lam zijn gereinigd, samen met een ontelbare menigte voor het lam zullen knielen. En wij samen met ontelbare scharen mensen voor eeuwig dat lam zullen aanbidden. Openbaring 5. Openbaring 5. Dit is in de visioen dat Johannes heeft over die toekomstige tijd. En nou geldt voor ons ook. Hoe zal het eruit zien? Hoe zal het gaan? Wij hebben die vragen die over het lam toen werden gevraagd. Nu weten we een paar dingen, maar we kunnen ons er niks bij voorstellen. Sommigen van ons kunnen denken van, is het een schare zoals in de christelijke gemeente Barneveld? Nee. Is het zo'n schade als in, wat is de grootste arena van Nederland? De arena, oké. <Okay. coughs> Ik weet niet precies welke de grootste is. Nee. Is het dan de grootste van de wereld? Nee. We kunnen ons er niet iets bij voorstellen. Maar we weten dat er iets gaat komen dat veel mooier zal zijn, veel groter zal zijn, veel geweldiger dan wat wij ons kunnen bedenken en voorstellen. Maar dit zal gebeuren. En zij die bij elkaar zijn daar, zeiden met luide stem, zullen dat zeggen. Het lam dat geslacht is. Hij is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom en wijsheid en sterkte, eer en heerlijkheid en dankzegging. En elk, vers 13, elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit. En aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid, de kracht in alle eeuwigheid. Hoofdstuk 7 van Openbaring, vers 17. Want het lam, en ik wil zeggen dat lam, waarvan Johannes zei, daar is het lam. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden. Dat kan alleen een bijzonder lam. Om ons te weiden en ons leiden. Waar naartoe? Naar levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ook dat is moeilijk voor te stellen. Want in dit leven hebben we soms dingen die ons teleurstellen, die ons verdriet doen en tranen zijn. Maar er komt een dag dat er geen traan meer zal zijn. In de aanwezigheid van het Lam. En niet voor een dag, niet voor een week, niet voor een gemeenteweekend. Maar elke dag. En dan gaan we naar de laatste tekst, hoofdstuk 21. Vers 23. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Ook dat kunnen we ons niet voorstellen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. Wie is het lam daar? Het lam. En de naties die zalig worden zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Zo wij kunnen een heel stuk van het verhaal uitleggen, wat begon in Genesis 3 vers 15. Wij kunnen dat aan mensen vertellen en wij kunnen daarnaar leven. Want wij staan aan de andere kant van waar Johannes de Doper stond. Want wij hebben het lam gezien. Zie, hij zei, Johannes, hij zei, zie het lam, behold the lamb. Aanschouw het lam, richt je op het lam. Laat het lam toe om je leven aan te raken en te veranderen. Omhels dat wat dat lam voor jullie gaat doen. En wij kijken terug en zeggen wij omhelzen dat wat het lam voor ons heeft gedaan. En nu staan we met een hele geschiedenis achter ons. En even nog moeten we hier op aarde soms zwoegen en ploegen. En zijn er nog tranen? En vallen we weer en staan we op en kunnen we de nabijheid van God ervaren. En soms vragen we af, bent u er nog? Maar we gaan we gaan door hem volgende. En kijken uit naar een dag. Wanneer geen tranen meer zullen zijn. En de zon niet nodig is en de maan ook niet. Ik kan het niet allemaal begrijpen. Maar het lam. Daar zullen we voor eeuwig bij zijn. En dan is mijn vraag, dat is voor iedereen wiens naam staat geschreven in het boek van het Lam, boek des levens. Dan vraag ik, kent u hem? Heb je dat Lam, Lam van God, persoonlijk in je leven toegelaten, om jouw verlosser te zijn? Heb je dat omarmd wat hij ook voor jou gedaan heeft, want hij heeft jou zo lief. Samen met ons allemaal en de hele wereld. Dat hij zijn eigen leven aan het kruis als offer voor ons gaf. Ken je hem? Is hij jouw verlosser en Heer? Ik vind het een prachtig lied. Mijn moeder zong het vroeger aan ons. Dan vergeet ik het weer even. Daar ruist langs de wolken. Huppelepup, huppelepup. Maar, en dan? Ken? Kent gij die naam? Kent u die naam? En als u hem kent, en als jij hem kent, mag ik dan vragen, je hebt je leven aan hem overgegeven. Leef je dan elke dag in de overwinning dat hij voor jou en mij behaald heeft. En volg je Jezus. Ik zeg niet, is je leven volmaakt. Ik zeg niet, doe je het allemaal 100% elke dag goed. Want dat kan niet. Maar wandel je met hem. Spreek zijn woord tot je wanneer je erin leest. Groei je in je relatie met hem. En zit je hier in deze gemeente voor degenen die hierbij zitten, maar de anderen die van andere plekken komen. Sta je zo in de wereld, dat je dit verhaal, dat je persoonlijk hebt meegemaakt, wil uitleven, zodat anderen ook zullen vragen, waar is dan het lam? En wij kunnen dan zeggen, daar is hij. Hij woont in mij. Ik ken hem. Jij mag hem ook kennen. Mag ik bidden? in vogelvlucht zijn we door dit verhaal gegaan, Vader, dat u hebt laten opschrijven in uw woord. U die uw zoon zond naar de wereld. Het plan van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En waarin we zien dat de Zoon van God mens werd om onze schuld, onze zonde te betalen, zodat wij niet hoeven te sterven, maar het eeuwig leven mogen hebben. En dank u wel voor het verhaal, waarin we kunnen zien, Heer, hoe dat over de eeuwen heen u steeds weer iets verder liet zien en u werkte toe naar een grote dag. De dag dat zou plaatsvinden op Golgotha. Maar het eindigde daar niet. En Jezus is uit de dood opgestaan. Toen bent u teruggekeerd naar de hemel en u zit aan de rechterhand van de Vader. En toen heeft u Vader en Zoon de Heilige Geest uitgestort. En hij woont nu in ons. En hij wil ons bekrachtigen om de getuige van Jezus te zijn. En om dit, het evangelie, uit te leven. En aan anderen bekend te maken. En uw Geest van God woont in ons om te leiden, zodat we u, Jezus, kunnen volgen. En dank u wel dat we ook elke keer weer, als we falen, als we afgeleid worden, als we misstappen zetten, als we u verdriet doen, dan mogen we komen bij u en u vragen ons te vergeven. En dan bent u een rechtvaardige God die ons vergeeft. Dank u wel dat we uw kinderen mogen zijn en dat we u onze Vader mogen noemen. En wij die u Jezus kennen, zijn broers en zusters van elkaar. En u zegt dat u onze broeder bent. En dank u wel dat we uit kunnen zien naar een dag wanneer er geen pijn en verdriet meer zal zijn. Wanneer wij voor altijd in de aanwezigheid zullen zijn met het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat wij met vele miljoenen, miljarden mensen dag en nacht u zullen aanbidden. Dank u wel, Vader, dat u zo'n geweldig groot plan heeft en dat u daartoe werkt dat het tot zo'n volleinding zal komen en dat wij daar een klein deel van uit mogen maken. Dank u wel. U bent een geweldige, goede God en we houden van u. En we zijn u dankbaar. In Jezus' naam. Amen. Amen.